Ik wil het vandaag hebben over breken met bitterheid. Want bitterheid is een van de grote gevaren van de huidige tijd. Ik zie zoveel mensen die in bitterheid leven, omdat ze zeggen, ik heb het recht om boos te zijn. Zoveel hoor je, ik heb het recht, want mij is iets aangedaan. Ja, ze hebben me teleurgesteld, dus ik heb het recht om. Maar aan het einde van de boodschap zal je herkennen, je hebt het één recht en dat is het recht om te vergeven. En als die bitterheid blijft, dan zal het uiteindelijk zal het ons gaan verslinden. Maar als we gaan vergeven en als we vrij gaan komen, gaan breken met die bitterheid, dan gaan we pas leven weer in vrijheid. Maar dat eigen recht in de wereld om ons heen, dat is zo'n algemeen goed geworden. Dat wordt bijna verheerlijkt, wist je dat? Wordt bijna verheerlijkt. Want je staat toch in je recht als? Nee, je staat niet in je recht als. Want Jezus heeft ons anders voorgedaan. Net werd er al even gezegd, we zijn in deze wereld, maar niet van deze wereld. Dus dat we in een wereld zijn waar mensen eigen rechten spelen, dat betekent niet dat wij dat ook kunnen. Want Jezus ging niet voor eigen rechten spelen, maar gaf zichzelf als een offer. Dat is precies het tegenovergestelde. En we gaan zien vandaag hoe belangrijk het is om te breken met bitterheid. We gaan zien wat het vrijzet, maar we gaan ook zien wat het gaat teweeg brengen als we niet breken met bitterheid. Want dat is de andere kant. En dat is vaak wat we liever niet zien, wat we liever niet lezen, wat we een beetje ondergeschikt houden. Omdat we bitterheid toch ook wel ergens vasthouden. Maar vandaag wil God harten openleggen. En ik geloof dat hij dat gaat doen. Want vergeving staat tegenover dat stukje eigen gerechtigheid. Vergeving staat tegenover eigen gerechtigheid. Vergeving staat overigens niet tegenover gerechtigheid, want God is rechtvaardig, hij brengt gerechtigheid en hij vergeeft, hij brengt vergeving. Maar eigen gerechtigheid, daar staat het tegenover. En heel vaak hoor je dat, weet je, als iemand komt met berouw, dan vinden we het ook wel oké, dan kunnen we wel vergeven. Als iemand komt met berouw, oh ja, weet je, iemand komt naar mij toe, tuurlijk. En weet je wat we dan altijd zeggen? Ik had je al vergeven. Dat is vaak niet waar hoor. Zullen we gewoon eerlijk zijn met elkaar vandaag? Dat zeggen we, omdat we vinden dat we dat zouden moeten horen zeggen. Maar heel vaak komt die vergeving dan pas in beweging. Waarom? Omdat diegene naar ons toe komt. Maar ik heb goed nieuws voor je en ik heb heel slecht nieuws voor je. We beginnen bij het slechte nieuws, want we eindigen altijd met goed nieuws, evangelie. Maar het slechte nieuws is dat 9 van de 10 keer gaat die persoon helemaal niet met berouw naar je toe komen. Dus als jij daarop gaat zitten wachten, ben je de rest van je leven geketend. Dat is de waarheid. Dat is de realiteit van het leven. Maar het goede nieuws is dat jij geen berouw van de ander nodig hebt om vrij te worden in je eigen leven. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat jij helemaal vrij kan zijn zonder dat er berouw is aan de andere kant. Is het beter als er berouw is? Ja, 100%, want dan komt die ander ook vrij. Maar jij kan vrij zijn en jouw vrijheid hangt niet af van het berouw van de ander. Maar het is tijd dat we gaan vergeven en gaan breken met bitterheid voordat de beweging komt aan de andere kant. Als we daarop gaan wachten, dan zullen we heel verdrietig eindigen. Zullen we heel verdrietig eindigen. Als we er niet op wachten, zullen we in vrijheid eindigen. Het is welke fee kies jij, verdriet of vrijheid? Verdriet of vrijheid? Ik weet niet van jou, maar ik kies voor vrijheid. Ik wil gewoon helemaal vrij zijn, vrij van elke teleurstelling, vrij van elke pijn, vrij van elk verdriet. Want weet je wat het is? Als verdriet, teleurstelling, pijn, als het stilstaat en je doet er niks mee, dan transformeert het altijd naar bitterheid. En bitterheid ketent je, houdt je gevangen, houdt je naar beneden. Wij zijn gemaakt voor vrijheid. Halleluja. Ik wil met je lezen vandaag uit het verhaal van Jozef. Het verhaal van Jozef, waar ontzettend veel over bitterheid, vergeving en herstel geschreven staat. En we hebben even een aantal teksten die we doorgaan. We gaan naar hoofdstuk 37, dan maken we een sprong naar hoofdstuk 50. Hoofdstuk 37 lezen we vers 4. De broers zagen dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan. Er kon geen vriendelijk woord voor hem af. Dus dit is wat er in het begin gebeurt. Weet je, dat is nog redelijk onschuldig. En je denkt dan van ja, maar dat is ook wel terecht. Want het is niet goed dat een vader een lievelingetje heeft. Dus ze staan toch in hun recht om hier teleurgesteld en boos te zijn. Maar we gaan straks zien wat het teweeg gaat brengen als je daarin blijft hangen. Want in vers 8 wordt het al wat erger. Hij heeft gedeeld over een droom, of dat handig was. Dat laten we even in het midden. Maar hij heeft gedeeld over een droom. En zijn broers zeiden, wil je soms koning over ons worden? Wil je soms over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen, gingen ze hoe langer hoe meer haten. Haten. We zitten hier al op het punt van haat. Dus vers 4, dan kunnen ze nog niet uitstaan. Geen vriendelijk woord. Maar de volgende stap is, ze haten hem. Dan lezen we verder in vers 11. Dan heeft hij weer een droom verteld. De broers konden Jozef wel vermoorden. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er was gebeurd. Zijn broers konden Jozef wel vermoorden, staat er dan. Dus dit is wat er gebeurt. Als het stilstaat. Als pijn stilstaat. Als je er niet mee dealt. Dan gaat het van geen goed woord kunnen spreken over. Dan gaat het naar haten. En op het gegeven moment, ik kan hem wel wat aandoen. Dat is letterlijk wat daar gebeurde. Ik kan hem wel wat aandoen. Dan, de meeste van ons kennen het verhaal. Dan op het gegeven moment zijn de broers in het veld. Bij de schapen, bij de geiten. En dan op het gegeven moment zegt vader tegen Jozef, ga naar ze toe. En lees dan wat er in vers 18 gebeurt. Zijn broers zagen hem al van ver aankomen. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Nog voordat hij bij ze was. Ik weet niet hoor, maar dan is de keuze om iemand te willen omleggen op het moment dat het zich voordoet, is al lang gemaakt. Anders heb je niet een plan uitgedacht tegen de tijd tussen dat je hem ziet en dat hij er is. Want dan gaat er nog een hele groepsdiscussie komen. De broers waren met veel. Ja, dan kom je bij elkaar en dan stemmen. Oké, dood? Nee, oké, nou, wat zullen we anders doen? Nee, ze wisten het al. Ze waren al vastbesloten. Dus wat we hier zien is dat de bitterheid van binnen krijgt zijn werking naar buiten. Bitterheid van binnen vindt altijd zijn weg naar buiten. Denk niet dat jij kan zitten met een bitterheid in je hart en dat je gezond kan leven. Als je hart ongezond is, zal je altijd ongezond gaan leven. Als je hart ongezond is. Bitterheid maakt elk hart ongezond. Hoeveel jij ook vindt dat je er recht op hebt. God zegt vandaag anders. En dat zegt hij niet om je te veroordelen, maar om je vrij te maken. In vers 26 en 27 zien we dan dat Jozef bij zijn broers is gekomen. En dan zegt Juda, toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook nog de sporen zien uit te wissen. Laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. Dit is interessant wat hier gebeurt. Je moet altijd opletten op iemands eerste woorden in de Bijbel. Dat zegt heel veel over het karakter. Dat zegt heel veel over de insteek van iemand. En wij blijven vaak, weet je, Juda die dacht, laten we hem verkopen, want het is tenslotte onze eigen broer, onze eigen vlees en bloed. Maar dat is helemaal niet wat Juda hier bedoelde. Misschien dacht je, hij was het minst bitter. Nou, ik zou je zeggen, hij was misschien nog wel het meest bitter van iedereen. Want hij wilde hem wel vermoorden, maar hij dacht, ja, dan moet ik ook nog zijn bloed opruimen. Dat is het eerste wat hij zegt. Daarna komt er van, oh ja, en hij is ook onze broer, ons vlees en bloed. Maar dat was mooi praat. Het eerste wat er in hem omgaat is, dan moeten we ook nog zijn bloed opruimen. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt als je bitterheid toelaat. Dan, in vogelvlucht, het verhaal van Jozef. Jozef wordt dus verkocht. Dan wordt hij ook nog eens verraden door de vrouw van Potifar. Hij wordt vergeten door de schenker in de gevangenis. En dan komt de droom van Farao. Hij kan hem uitleggen en hij krijgt de wijsheid van God om een heel volk te redden en ook de volken daaromheen. Hij dient het volk. En dan zijn de broers bij hem gekomen. Drie keer vloeiden de tranen. De broers komen bij hem en vader komt op het gegeven moment zelfs mee. En die komen bij hun wonen. En vader komt dan te overlijden. Vader komt te overlijden en dan zien we wat er gebeurt in Genesis 50 vers 15 tot en met 21. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. Daarop lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek te brengen. Vergeef je broers hun schande en misdaad, Jozef. Ze hebben je in ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van God, van de God van je vader, die misdaad te vergeven. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen de gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid om je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij van zin. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. We gaan het vandaag hebben over Jozef en zijn broers. Jozef en zijn broers die heel veel meemaken met elkaar. We gaan kijken naar bitterheid en vergeving die tegenover elkaar staan. We gaan kijken naar gebondenheid en vrijheid die tegenover elkaar staan. En als we kijken naar Jozef en zijn broers, dan hebben we het misschien ook wel over jou en je broers in je leven. En misschien denk je, haha, ik heb geen broer, ik heb alleen zussen. Of ik ben één als kind, kom mij goed uit. Ik heb geen broers in mijn leven, geen bitterheid voor mij. Maar er zijn heel veel potentiële broers in ons leven. Misschien was het wel de basisschooljuffrouw of meester. Kan een broer zijn in je leven. Misschien is het wel een collega. Die ten diepste gewoon een broer is in je leven. Een familielid. Misschien is het een oom of een tante. Misschien zelfs wel vader of moeder of echt een broer of zus. Misschien zit je broer nu al naast je. Kijk hem niet aan. Het wordt heel ongemakkelijk. Kijk allemaal naar mij nu even. Straks mag je elkaar weer aankijken. Maar misschien zit je broer wel naast je. Niemand durft meer naar elkaar te kijken. Wat we zien in het verhaal van Jozef, en daarom pakten we hem ook gelijk op het einde, is dat Jozef had besloten vergeving te geven voordat de verandering was. Jozef had besloten vergeving te geven voordat de verandering was. En dat is een groot wapen om je te wapenen tegen bitterheid. Want als we wachten, ik zei het net al, als we wachten op de ander om te komen, voordat de verandering komt, dan kunnen we in bitterheid blijven leven. Maar Jozef was verder getrokken. Weet je, de broers van Jozef waren geen steek veranderd. Ze waren geen steek veranderd. Want de broers van Jozef doen precies hetzelfde als dat ze eerder deden. Leugen en bedrog. Eigen hachje redden. Zorgen dat ze er zelf beter uitkomen. Maar nu niet door Jozef in een put te gooien, maar nu om over de rug van hun dode vader te gaan liegen. Dat gaat ver hoor. Eerst hebben ze over een dode tegen hun vader gelogen. En nu liegen ze over een dode vader. Dit is wat ze doen. Dit is wat ze doen waar ze in blijven hangen. Er was geen verandering in het hart van de broers. Er was angst. En het krijgt anders vorm. Want eerst gooiden ze hem in de put. En nu knielen ze voor hem. Maar het knielen is niet omdat ze hem erkennen als onder farao. Niet omdat ze zijn gezag erkennen. Nee, dat knielen is uit pure angst. En dat gaat gepaard met leugens. De broers liegen over de woorden van hun vader. Om vergeving namens die vader te vragen. Over iets waarvan Jozef ze jaren eerder al vergeving had gegeven. Jozef had ze al jaren eerder vergeving gegeven. En dat is zo pijnlijk aan dit verhaal. Pijnlijk aan dit verhaal is dat Jozef heeft al 3 keer gehuild bij zijn broers. En de eerste keer waren dat tranen van rouw en verdriet en pijn. De tweede keer waren dat tranen van verloren jaren toen hij zijn jongste broertje Benjamin van dezelfde moeder, toen hij Benjamin zag. Verloren jaren. En daarna waren daar tranen van vergeving. En hij maakt zichzelf kenbaar. En hij omarmt ze en hij knuffelt ze. Tranen van vergeving en tranen van verzoening. Maar die tranen en die vergeving die hij had gegeven, was nog niet gepakt door de broers. Hij kon zijn tranen niet bedwingen. Zelfs jaren later. Weet je, dit vind ik een belangrijk punt. Als jij huilt over iets wat jou jaren geleden is aangedaan, en je komt in iemands aanwezigheid en het doet toch weer pijn, dat betekent niet dat je niet hebt vergeven. Vaak denken we dan van, oh, dan zit er nog iets. Oh, dan heb je niet goed vergeven. Of Jozef huilde. Waarom? Niet omdat hij nog moest vergeven. Niet omdat het een open wond was. Maar omdat dat litteken werd aangeraakt. En werd opengemaakt omdat hij zag, al die jaren, ze hebben mijn vergeving niet gegrepen. Al die jaren, ze hebben het niet gepakt en ze zijn nog steeds niet veranderd. Ze liegen nog steeds keihard in mijn gezicht. Ze liegen nog steeds keihard om hun eigen hachie te redden. Dit is wat ze doen De broers waren onveranderd. Maar in Jozef was er heel veel veranderd. Maar heel vaak wachten wij op de toenadering. Weet je, er zitten hier mensen en je bent in de steek gelaten. En je wacht nog steeds op een stukje erkenning. Erkenning dat je in de steek bent gelaten. Er zitten mensen die, als het ware, dat mes in de rug nog voelen. Omdat je bent verraden. En ten diepste wacht je nog steeds. Wacht je nog steeds op die ander. En komt die nou nog of niet? Komt zij nou nog of niet? Want ik wil wel vergeven, maar ik heb het recht om boos te zijn, denk je. Er zitten hier mensen die verwaarloosd zijn. Je had recht op een liefdevoller thuis. Er zitten hier mensen die misbruikt zijn. En de dader die gaat niet komen. Maar jij kan wel loskomen van die dader. Er zitten hier mensen die overgeslagen zijn. Je werd altijd als laatste gekozen bij de gymles. Nooit in het team. En als je dan naar dat team liep, dan zag je al die gezichten van, ah, chips, deze week hebben wij hem. Deze week hebben wij er. En we zeggen dat het ons niks meer doet, want dat zijn we ontgroeid. Maar ondertussen, als we die oude klasgenootjes tegenkomt, schieten we in de stress. Trekken we ons terug. Voelen we ons weer dat kleine jongetje, dat kleine meisje in de gymzaal. En we hebben het recht om boos te zijn, denken we. Weet je, ik ga niet zeggen dat wat je is aangedaan meevalt. We gaan er niet goedkoop over doen. Daarom benadruk ik net ook de tranen van Jozef. Voordat hij bij de tranen van vergeving en verzoening kwam, waren er twee keer eerder tranen. Hij had de tijd genomen om eerst de pijn alle ruimte te laten, zijn verdriet, daarna het gemis van die verloren jaren en daarna kwam hij tot vergeving. Heel vaak zeggen we, weet je wel, van gelijk vergeven, er mogen eerst andere tranen zijn. Als die maar leiden naar de volgende tranen, tranen van vergeving. Dat is super belangrijk. Soms blijven we hangen bij, ik heb tranen van pijn, tranen van rouw, tranen van verdriet. En daar blijf ik in zitten. Maar Jozef bewoog zich naar die volgende tranen en naar die volgende tranen. En daardoor konden die tranen in Genesis 50 er ook zijn. Dat hij kon huilen. Waarom? Omdat het hem raakte dat wat hij al lang had doorlopen, dat de broers er nog in gevangen zaten. Want zijn broers zaten gevangen. Jozef, die was als slaaf verkocht. En die had als slaaf gediend. En die was in de diepste kerker terechtgekomen. Maar zijn broers waren gevangen geweest. Al die jaren. Hij had geleefd in vrijheid. Achter de tralies in vrijheid. Dat is het levensverhaal van Jozef. Weet je, jouw vrijheid hangt niet af of je uitkomt onder de gevolgen van wat jou is aangedaan. Wist je dat? Jozefs vrijheid begon niet toen hij de rechterhand van Farao was. Jozefs vrijheid begon toen hij onder Potifar dacht, ik ga me gewoon volledig geven. Ik ga er volledig voor. Jozefs vrijheid was in de gevangenis toen hij daar ook de gunst van God op zijn leven gelijk weer door had. En dat hij niet dacht, ik ga stil in een hoekje zitten met mijn pijn, met mijn verdriet, met mijn arme ik. Nee, er waren mensen die droomden en hij begon het uit te leggen. Hij werkte zich gelijk weer omhoog. Hij was vastbesloten en vastberaden en hij was toegewijd. Dat is Jozef. Vrij achter tralies. Vrij in de gevangenis. En daarmee maak ik niet kleiner wat je is aangedaan. Maar wil ik wel zeggen dat als jij blijft vasthouden wat jou is aangedaan, dat je geen vrijheid kan ontvangen. Het is vasthouden of vrijkomen. Het is vasthouden of vrijkomen. En Jozef was vrijgekomen. Weet je, en ik kan me voorstellen dat hij in de put zat. En hij hoorde zijn broers boven dan nog eten. En in zijn benauwdheid had hij het uitgeroepen naar zijn broers. Dat lezen we in het Nieuwe Testament als er wordt gerefereerd naar Jozef. In zijn benauwdheid had hij het uitgeroepen. En ik kan me voorstellen dat hij dacht van, ja oké, weet je, ze maken het nu al heel erg bond. En ik hoor boven stemmen over vermoorden. Oh, wacht, ze gaan het nu over verkopen hebben. En ik denk dat hij op een gegeven moment dacht van, ja, waar is Frans? Waar is Frans Bauer? Want dit moet wel bananensplit zijn. Dit doet niemand. Dat hij dat op een gegeven moment dacht. En dat hij dacht van, oké, leuk geweest. Maar dit moet wel bananensplit zijn. Want niemand doet dit zijn broer aan. Maar het gebeurde wel. Ze deden het wel, hun broer aan. En Frans kwam niet. Hij had reden genoeg om bitter te zijn hoor. De put waar Jozef in zat is een goede reden tot bitterheid. Ja. Maar hij was ervan vrijgekomen. Zelfs de gevolgen van wat je is aangedaan, daarin kan je vrijer leven als dat de dader leeft. Want de dader, als er geen berouw is, die blijft vaak helemaal vastzitten. Die blijft vaak helemaal vastzitten in het schuldgevoel. Kijk maar naar de broers. Kijk maar naar de broers. Want op een gegeven moment hebben ze Jozef nog niet herkend. En dan zegt hij van, ja, ik wil die jongste hier hebben. En dan denken ze, oh nee, nee, nee. En dan komt het hele verhaal weer terug. Dan komt, oh nee, maar door ons toedoen is die Jozef al verloren. Het zal toch niet zo zijn dat wij nu ook nog eens Benjamin mee moeten. Dat zal vader niet overleven. Ze leefden in gevangenschap. Ze leefden in gevangenschap. Zelfs zo erg dat nadat ze jaren al in Egypte wonen, hun vader overlijdt. Dat het eerste wat ze denken is, nu moeten we het gaan regelen voor onszelf. Want nu zal Jozef wel. Ze leefden nog steeds in gevangenschap. Er was geen verandering gekomen bij de broers, maar Jozef was veranderd. Er was geen verandering gekomen bij de broers, maar Jozef was vrij. Jouw vrijheid ligt niet in de verandering van de ander, maar in jouw vergeving. Vergeving is de sleutel om te breken met bitterheid. En die vergeving van Jozef, die gaat next level. Moet je opletten wat er dan staat in Genesis 50 vers 21. Dan zegt hij dus, wees niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen en stelde hij hen gerust. Ik zal zelf voor jullie kinderen zorgen. Ik zal zelf voor jullie zorgen. Dat is echt vergeving next level. Weet je, heel vaak zeggen we, ja, ik heb wel vergeven, maar we houden wel wat afstand. Ik heb wel vergeven, maar samenwerken, dat doen we niet meer. Er is te veel gebeurd. Er is te veel gebeurd. Weet je wat er tussen Jozef en zijn broers is gebeurd? Weet je wat daar was gebeurd? In het diepste van de put heeft hij gehoord hoe ze hem eigenlijk wilden vermoorden. En als Juda dat zegt, heeft hij dus ook gehoord dat ze hem zo weinig waard vonden, dat ze dachten, weet je, we gaan zijn bloed niet opruimen. Dat is er gebeurd tussen Jozef en zijn broers. En hij zegt, weet je wat, ik zal zelf voor jullie zorgen. Wij zeggen vaak, ja, ik heb vergeven, maar dan stappen we wel uit de situatie. We stappen uit de aanwezigheid van die ander. Beter ga jij daar zitten en dan ga ik daar zitten. En dan kunnen we samen in één kerk zijn, want we zeggen dat we hebben vergeven. Maar als we bij elkaar tegenkomen bij de koffie, dan is het mega awkward. Misschien is dat wel de reden dat iedereen vet in de vlekken schiet als je zegt, we gaan een keertje plaatsen wisselen. Ja. Ja, ik zie nu mensen ook heel zenuwachtig lachen. Dat gaan we toch niet echt doen? Ik heb genade. Ja. Wij hadden dat een keertje. Ik was er zelf niet. En toen had de MC had bedacht, weet je wat? De mensen die helemaal achterin zitten, die gaan naar voren. En de mensen die om 9:30 waren om een plekje voor, die zetten we achter. Nou, dat viel niet helemaal lekker bij iedereen. Maar mensen waren helemaal van, wat gebeurt me nou? Maar het is tijd dat we gezond kerk worden. Als jij hier iemand hebt, waarbij het belangrijk is dat je aan de andere kant van de zaal zit, dan is het tijd om vandaag te gaan vergeven. Oké, wij zijn het lichaam van Christus, toch? Amen. We zijn de handen van Christus daarin, hè? Best wel problematisch. Als het lichaam iets moet vastpakken, maar de rechterhand wil niet met die linkerhand samenwerken. Dat wordt best wel problematisch. En wij vragen ons af, waarom is er geen opwekking in Nederland? Waarom is er geen opwekking in Nederland? Het lichaam kan niet eens met zichzelf. Het is tijd om te breken met elke vorm van bitterheid in de kerk. Laat me het zo zeggen, en misschien vind je het niet leuk om te horen, maar je hebt niet eens recht op bitterheid. Je hebt er het recht niet toe. Want toen Jezus zo voor jou aan het kruis ging, toen heeft hij ook dat recht afgekocht. Wij hebben het recht niet om bitter te zijn. Niet tegen onze broers en zussen, niet tegen de mensen buiten. Wij hebben geen recht op bitterheid. Het enige recht dat gekocht is voor ons, is vrijheid. En dat staat tegenover elkaar. Als jij hier iemand hebt. Weet je, misschien dacht je net van, oh ja, halleluja, werd even mooi gepredikt. Nee, dan moet je echt in actie komen vandaag. Als er iemand zit. En je zit daar en je denkt van, oh, ik ben zo blij dat hij of zij daar zit. Of uit mijn gezichtsveld daar. Dan is het tijd om weer in elkaars gezichtsveld te komen. Want zonder vergeving, zonder het afrekenen met bitterheid, hoeven we niet te verwachten dat God opwekking gaat geven aan zijn lichaam, zolang zijn lichaam daar niet klaar voor is. Weet je waarom opwekking altijd begint met gebed? In gebed wordt bitterheid verbroken. Ja, daar wordt je eigen ik even helemaal overhoop gehaald. Dat zit niet in de kracht van een prediking. Dat zit niet in de kracht van de aanbidding. Dat zit in de diepte van je hart. Weet je, ik heb de afgelopen jaren, heb ik al meerdere malen, heb ik echt een beeld gehad van God die zo klaar staat. Die zo klaar staat om opwekking uit te gieten. Opwekking uit te gieten. Maar het lichaam moet klaar zijn om de mensen op te vangen. Het lichaam moet klaar zijn om de opwekking aan te kunnen met elkaar. De vrijheid aan de geest te kunnen geven. Want dan staat opeens wel diegene op het podium die jij nog niet kan uitstaan. Beter heb je het daarvoor al uitgepraat. Maakt het een stuk gemakkelijker. Maar God wil wel. Zal ik je geheim vertellen? Niet verder vertellen. YouTube. Het is tijd dat we niet meer God gaan vragen om opwekking. Maar dat we beseffen dat we ons moeten gaan klaarmaken voor opwekking. Iedere keer als wij God gaan vragen om opwekking, dan impliceren we dat hij er nog niet klaar voor is. Het hoofd is er al lang klaar voor hoor. Het lichaam alleen nog niet. En dit is een van de belangrijke stappen. Breek met bitterheid. Bitterheid in de gemeente, bitterheid misschien in familie, bitterheid in je eigen hart. Het is tijd om ermee te breken. Jozef zei, weet je wat, ik zal zelf voor jullie zorgen. Alles wat mij is aangedaan, hey, ik heb het echt vergeven. En waar echt de vergeving plaatsvindt, er komt ook echt de verzoening. Dan kunnen we weer samen wonen, dan kunnen we weer samen leven. En dan breken we daar dwars doorheen en dan zal ik voor je zorgen. Hij trok ze gewoon naar zich toe. Dat is wat je kan als je echt hebt vergeven. Dan kan je echt weer iemand naar je toe trekken. Dan kan je niet zeggen van, oh, ik heb je vergeven. Heel veel zegen daar verderop. Maar dan kan je iemand, hé, kom hier. Kom hier. Dat is wat Jozef deed bij zijn broers. Halleluja. Dat was punt 1 van de 7. Oh. Bitterheid verteert je. Vergeving bevrijdt je. We gaan even het verhaal van een andere kant bekijken. Want wat vinden we het heerlijk om het perspectief van Jozef te pakken. Slachtoffer. Maar we kunnen toch vrij worden. Er is ons iets aangedaan, maar wij kunnen de stap zetten om. Maar wat als jij een broer bent? Amen! Oeh. Nou wordt het stiller. Want wat als jij een broer bent? Wat als hoe jij met onrecht omgaat, het gedrag van de broers meer is? Want dat is wat we zien, hè? Kijk, de broers wordt iets aangedaan. Dat vergeten we vaak. We zetten vaak de broers gelijk weg als een stelletje boeven, een stelletje idioten. Want dat doe je toch niet? En wat? Maar de broers wordt onrecht aangedaan. Dus zij vonden dat zij het recht hadden op die bitterheid richting Jozef. Die broers, het is niet eerlijk als eentje het lievelingetje is. Het is niet eerlijk als één zo'n mooie mantel krijgt. En weet je, dat zegt ook iets over Jozef. Hè? Die was empathisch niet de meest tactische figuur hier op aarde rondgelopen. In die fase van zijn leven. Want als je nou weet dat je broers daar enorm mee worstelen. Waarom trek je dan die mantel aan als je naar je broers gaat? Weet je, dat is ook gewoon niet zo slim. Dus die broers, die hadden best hun redenen om gefrustreerd te zijn, om pijn te hebben, om een stukje genezing nodig te hebben. Alleen, ze gingen er niet mee aan de slag. Foei, broers. Maar misschien lijken wij wel vaker op de broers als dat we zelf willen toegeven. Want hoeveel mensen met een manteltje ontwijken we niet? Want het is onterecht. Het is onterecht. Heb je wel eens gedacht van waarom hij of zij wel dat podium of die kans en ik niet? Als dat stilstaande gedachten worden, wordt het bitterheid hoor. We denken vaak in hele grote dingen, weet je wel. Van ja, want ze wilden hem vermoorden. Dat begon gewoon dat ze hem niet konden uitstaan. Wie kan jij hier niet uitstaan? Steek je hand maar op. Nee. Wat doet hij nou? Maar wie kan jij hier niet uitstaan? En misschien denk je van, ja, maar weet je, we zijn allemaal broeders en zusters, maar we hoeven niet allemaal vrienden te zijn. Glorie aan God. Ja. We kunnen alles vervromen en goed praten. Hè? Geestelijk kunnen we alles weer leggen en alles kunnen we goed praten. Want we hoeven niet allemaal vrienden te zijn. Nee, maar je bent wel broers en zussen. En als er iets tussen jou en die broer, tussen jou en die zus zit, als dat stilstaande gedachten blijven, dan wordt het altijd bitterheid. Stilstaand water wordt heel vies, hè? Stilstaand water gaat stinken, hè? Weet je wat stinkt? Bitterheid. Ja. En je denkt, ah, maar dat stukje in mijn hart, weet je, dat ziet toch niemand. Dat ziet toch niemand. Dat dachten de broers ook. Totdat op het gegeven moment was de bitterheid in hun hart zo groot, dat het handelen van hun handen zich ernaar ging vormen. Als jij bitterheid toelaat in je hart, zal het altijd je handen gaan vormen. Want, weet je, het kan niet binnenblijven. Stilstaand water, op het gegeven moment ga je het ruiken in de omgeving. Op het gegeven moment ga je ruiken naar stilstaand water. Dat is niet heel bemoedigend. Dat is ook een hele goede reden om te breken met bitterheid. Want je wil niet stinken. Het is heel hard om te zeggen, maar ik zeg het in liefde. Om je te confronteren, niet om je te veroordelen, maar om je te confronteren, zodat je komt tot schoon water. Maar bittere mensen stinken. Ja, want er komt altijd rotzooi uit hun handelen. En wat erin zit, de geur komt eruit. Het handelen komt er op een gegeven moment uit. Nee, maar dat zal mij niet gebeuren, want ik heb echt mijn principes. Bitterheid gaat het overschreeuwen. Bitterheid gaat het overschreeuwen. Denk je dat de broers niet principes hadden geleerd? Ik bedoel, op zich had hun vader best wel wat principes geleerd hoor, in zijn leven. Ook over leugen en ook over bedrog. Hij had heel veel principes geleerd. En hij had geworsteld met God erom. Dus hij had principes om te leren. En zeker in die tijd, weet je, wij denken nu nog steeds dat de opvoeding plaatsvindt op zondagochtend in de kinderkerk. Zullen we het daar even over hebben? Geloofsopvoeding. Wij denken vaak, dat gebeurt daar. Dat is jammer als er dan in de zomer iets minder kinderkerk is. Dan krijg je zware zomer. Nee, maar de opvoeding begint bij jullie. En dat was in die tijd veel krachtiger hoor dan nu. Nu denken we, naar school, naar de kinderkerk. En weet je wat er dan is? Als onze zoon of dochter dan lastig is, dan gaan we naar school. Dan moeten we toch even met de juf praten. Met de meester praten. Nee, dan moet je even een familiegesprek gaan voeren. Maar Jacob, in die tijd van mondelinge overlevering, continu in alles, die had echt wel die principes bijgebracht hoor. Maar die principes werden overschreeuwd door de bitterheid van hun hart. Bitterheid maakt alles kapot. Als er geen vergeving komt, dan komt er eerst afstand. Ze konden hem niet uitstaan. Dan komt er afgunst. Dan komt er op het gegeven moment een drang naar vergelding. Dan komt er haat. Als er geen vergeving komt, dan komt er zonde. Als er geen vergeving komt, dan komt er bitterheid. En het is tijd dat we daarmee gaan breken. Weet je, toen ik bezig was met deze boodschap, toen moest ik hier aan denken. Ik vind het zo leuk, ik kwam hier net en toen kwam Brian naar me toe. Heb je iets mee? Want we zijn gewend dat je een attribuut hebt. Ik had wat mee, gelukkig. No pressure. Maar weet je waar ik achter kwam? Dat we heel vaak bitterheid dragen als een sieraad. Wist je dat? Heel vaak dragen we bitterheid als een sieraad. Want anderen mogen best zien wat ons is aangedaan. Anderen mogen onze pijn zien. dat wij slachtoffer zijn. Anderen mogen zien, het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk en ik heb pijn. En ik mag daar boos over zijn. Maar we dragen het bijna gewoon met trots. Als een sieraad, wist je dat? Maar wat we niet doorhebben is dat het ons of naar beneden trekt, of dat het ons langzaam aan verstikt. Bitterheid verstikt je leven. En er zijn die mensen in een ademnood. Bitterheid verstikt je leven en je vraagt je al die tijd af. Heer, waarom komt er geen verlichting? Waarom komt er geen doorbraak in je leven? In mijn leven? En God zegt, je verstikt je met het sieraad dat je draagt. Bitterheid. Maar bitterheid is geen sieraad om te dragen, maar een getuigenis om te delen. Wist je dat? En dan moet je hem goed in de lucht houden. Want we zijn geen kerk die zegt, er is niks gebeurd. Nee, er is me wat gebeurd. En dat mag benoemd worden, daar mag ruimte voor zijn, daar is over gehuild, daar is pijn over geleden. Maar God is groter. Maar ik heb geleerd om te vergeven. Maar mijn God zegt dit over mij, terwijl al die mensen zeggen zoveel over mij. En mensen hebben niet in mij geloofd, maar mijn God geloofde in mij vanaf het begin. En ik draag die bitterheid niet als een sieraad, maar het is mijn getuigenis. En ik ben in staat om te heersen over die ketenen. Ik ben te heersen over die ketenen. Die ketenen beheersen mij niet langer. Dat was misschien ooit zo, maar ik heb hem afgedaan en ik ben vrij. Dat zijn ketenen die verbroken worden. Dat zijn ketenen die verbroken worden. En dat kan je niet uit eigen kracht. Maar in God. In Jezus. In Jezus die voor jou hing. Daar aan het kruis. In Jezus die voor jou de weg heeft vrijgemaakt. Heeft klaargemaakt. Want die weg van vergeving kunnen we niet zelf. Die weg van vergeving, dat kunnen we niet op eigen kracht. Daar hebben we de kracht van Jezus bij nodig. Daar hebben we zijn kracht altijd bij nodig. Breek met bitterheid. Weet je, je ziet ook wat er gebeurt als je dat niet doet. Het verhaal van Juda staat in Genesis 38. Dit was een openbaring die later nog is gekomen. In 37 lezen we dan over Jozef die verkocht wordt. En dan gaat het in 39 verder en dan een heel verhaal over Jozef. En dan staat er één verhaal van Juda die zijn zonen sterven. Hij gaat niet goed om met zijn schoondochter. Hij zou geven aan de jongste zoon, maar dat doet hij niet. En die schoondochter, het is een beetje een maf verhaal, maar die verkleedt zich dan langs de weg op het gegeven moment als prostituee, onherkenbaar. En Juda die ligt dan met haar en zij wordt zwanger. En hij heeft een aantal dingen gegeven aan haar als teken van dat hij er was geweest. Want hij zou nog een geitje komen brengen. Kom ik zo direct op terug. Want dat hebben we in vers 37 hebben we het geitje ook al gezien. En wat we dan zien is dat zij zich openbaart aan hem. En in dat verhaal zien we allemaal gelijkenissen. En als je niet met bitterheid breekt, zal het verleden zich blijven herhalen. Sommige mensen zitten hier van, maar waarom blijven dingen mij overkomen? Ik heb de sleutel gevonden hier in deze twee verhalen. Het is echt bizar hoe ze eigenlijk één op één liggen. Genesis 37 en 38. Wordt ook nog een keer een preek helemaal los. Maar ik vond het te mooi om jullie te ontzeggen. Halleluja. In Genesis 37 wordt Jozef verraden. Hij wordt verraden door zijn broers en hij wordt daarin verkocht. Weet je, in Genesis 38 verraadt Juda zijn schoondochter door zijn jongste zoon niet te geven. Terwijl hij dat wel had gezegd. En er is ook een verkoop, want zij verkoopt zichzelf. Zij verkoopt haar eigen lichaam. Dat is wat er gebeurt. We zien dat kleding weer een hele belangrijke rol speelt. Want kleding, dat maakte herkenbaar bij Jozef, dat het de mantel was en wordt bloed opgesmeerd. En die kleding maakte onherkenbaar bij zijn schoondochter. Dit is wat er gebeurt. En het terugtrekken van plannen komt er ook in voort. Want Jozef moet vermoord worden, maar wordt uiteindelijk verkocht. En zijn schoondochter moet vermoord worden tot hij erachter komt dat hij zelf de vader is. En dat wordt ook teruggetrokken. Alles komt terug. Onderweg naar zijn schapen. Jozef was onderweg naar de schapen. En Juda was onderweg naar de kudde als hij zijn schoondochter tegenkomt. We zien allemaal gelijkenissen. Er is niet gebroken met bitterheid en het verleden begint zich te herhalen. De rol van het geitenbokje. Het geitenbokje was de prijs die hij betaalde om seks te hebben met haar. Uiteindelijk, omdat dat geitenbokje gebracht wordt, komt de zonde openbaar. Het geitenbokje was ook het bloed dat op de jas van Jozef gesmeerd moest worden. 2 keer gaat het om een geitenbokje. En dan zie je het moment van herkenning. Het moment van herkenning bij Jacob, als hij ziet van nee, mijn zoon. En het moment van herkenning als de zegel en de staf van Juda openbaar wordt. En hij denkt, nee, dit is mijn zoon, mijn dochter. Als je niet breekt met bitterheid, als je geen verandering brengt in je eigen leven, zal het verleden zich blijven herhalen. Dat is, weet je, heel vaak zeggen we van, oh, weet je, als iets terugkomt en terugkomt en terugkomt, dan is het een vloek. Kan ook, hè? Begrijp me niet verkeerd. Geestelijk werkt het ook zo. Maar soms is het ook gewoon heel simpel dat er bitterheid is van binnen. En dat we de vrijheid geven om herhalingen van het verleden steeds weer door te krijgen. Breken met bitterheid maakt vrij in eeuwigheid. Iedereen verdient jouw vergeving. Iedereen verdient jouw vergeving. Als zelfs de broers de vergeving van Jozef verdienden, iedereen verdient jouw vergeving. Niet omdat ze het vragen, niet omdat ze hun leven hebben veranderd, niet omdat ze berouw tonen, maar omdat goddelijke vergeving geschonken wordt zonder voorwaarden. Goddelijke vergeving wordt geschonken zonder voorwaarden. En dat vinden we voor ons eigen leven, weet je, als we kijken naar het kruis, vinden we het zo vanzelfsprekend en dan vieren we dat. Maar tegelijkertijd, als we een ander moeten vergeven, vinden we dat nog steeds zo moeilijk op sommige momenten. Want, jij hebt makkelijk praten, maar weet je wat mij echt is aangedaan? Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet wel hoe je er vrijkomt. We doen er niet makkelijk over, niet goedkoop over. We zeggen niet dat die pijn er niet mag zijn. Maar er is wel een weg uit die pijn. Ja, als je pijn ontkent, dan kan er ook niet een weg uit die pijn zijn. Laten we pijn vooral erkennen met elkaar. Want het is er. Een weggestopte pijn is nog steeds pijn, alleen onzichtbaar. Maar laten we vooral zorgen dat er een weg uit die pijn blijft zijn. En daar hebben we elkaar bij nodig. Dan moeten we in leren van elkaar. Weet je, Jezus hield niets terug toen hij 2000 jaar geleden voor ons aan het kruis ging. Als er iemand het recht had om te zeggen, zij hebben geen recht op mijn vergeving. Als er iemand het recht had in de hele wereldgeschiedenis. Als er één iemand het recht had, want het was er ook echt maar één, dan was het Jezus zelf. Jezus kon zeggen, hé, dit kruis is niet voor mij bestemd. Wij kunnen van alles dragen voor anderen, maar wij kunnen nooit zeggen van, ik heb zelf geen vergeving nodig gehad. Jezus kon dat wel zeggen. Jezus had geen vergeving nodig. Jezus had het kruis niet nodig om bij de Vader te komen. Jezus leefde in verbondenheid, in totale eenheid met de Vader. Dit is de realiteit. Jezus was de enige die het recht had om het niet te geven en hij gaf het. En hij geeft ons de opdracht om diezelfde vergeving continu te blijven geven. Aan elkaar, aan de ander. Is er berouw, dan is het mooi, maar dat is niet de voorwaarde. Het is tijd om te wandelen in vergeving. Weet je, Jezus in de bergrede, de koninklijke toespraak, zegt hij het ook. Oog om oog en tand om tand is er gezegd. Maar ik zeg jullie, wie je op de rechterwang slaat, moet je ook de linkerwang toekeren. Matteüs 5. Weet je, meestal als we dit zeggen, dan komen er gelijk nuances achteraan. Zo van, dit is 100% waar, maar je moet natuurlijk niet over je heen laten lopen. En je moet wel, zullen we gewoon even de nuances een keertje weglaten? Want dit is gewoon het woord van God. Jezus bracht geen nuances aan na deze uitspraak. Dus waarom doen wij dat wel? Weet je waarom? We vinden vergeven zo ingewikkeld. Daarom brengen we die nuances aan. Want dat maakt het wat makkelijker voor onszelf. Jezus bracht geen nuance aan. Hij zei gewoon, rechterwang, linkerwang. Punt. Uitroepteken. Dat is de boodschap van Jezus. En wij dan vaak, nee, maar we moeten natuurlijk niet over ons heen laten lopen. Nee, maar daar gaat dit stuk helemaal niet over. Dit gaat over van, hé, ben je klaar om te incasseren? Ben je klaar om te vergeven? En te zeggen, hé, hier heb je hem ook. Ik hou van je, man. Ik hou van je. Geen nuances. In het Onze Vader lezen we: vergeef ons onze schulden. Zoals wij ook hebben vergeven wie ons dit schuldig zijn. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, Mattheüs 6 ook, zal jullie hemelse vader jullie ook vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Mattheüs 7 vers 1, oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Jezus die geeft heel veel aandacht aan het breken van bitterheid. Jezus geeft heel veel aandacht aan het gaan wandelen in vergeving. Juist als er geen berouw is. Jij bent geroepen. Weet je, als we... Ik zat nog te denken, hè, dat is eigenlijk ook zo'n mooie titel voor zo'n preek als vandaag. Van, jij bent geroepen. 10.000 views, weet je wel. En dat dan de ondertitel is, om te vergeven. Want dat is natuurlijk wel zo. We worden vet enthousiast als het gaat over onze roeping. Weet je wat een van je roepingen is? Om te vergeven. Vet enthousiast, toch? Ja. En de titel, leven in vrijheid, die doet het supergoed. Maar vergeef voor vrijheid, dan denk ik al van, nou... We gaan nog even verder op YouTube. Want nu moet ik zelf iets doen. Ik wil het ontvangen. Vrijheid moet ik toch ontvangen? Ja, je ontvangt het van God door een keuze die je zelf maakt. Ja, ja. Ik had het net al even over Jacob, die de levenslessen had geleerd. Weet je wie de held is? Als je kijkt naar het verhaal van Jacob en Esau. Voor mij is het Esau. Jacob is aartsvader geworden en daardoor staat hij veel meer in de picture. Maar Jacob heeft al die tijd heeft hij in angst geleefd. Al die tijd heeft hij in gevangenschap geleefd. Want Jacob, op het moment dat hij dan toch naar Esau teruggaat als God hem roept, dan gaat hij eerst achteraan lopen. Dan denkt hij vrouwen en kinderen eerst. Krijgt zo'n uitspraak toch een andere wending, hè? Vrouwen en kinderen eerst. Ja, ik denk dat daar ontstaan is. Het staat niet in de Bijbel overigens hoor, maar dit is gewoon een persoonlijke overtuiging. Ja, wij mannen denken altijd van, oh, dan laten we zien wie we zijn. Vrouwen en kinderen eerst. Maar Jacob had vrouwen en kinderen eerst. Dat was Jacob. Hij was echt bang. En dan worstelt hij met God en dan vindt er een transformatie plaats en dan gaat hij wel voorop. Maar nog steeds komt hij met geschenken en bibberende knieën. En dat is wat er gebeurt. Esau, die was al lang losgekomen van Jacob. En wat er was gebeurd, wist je dat? Jacob gaat hem allemaal geschenken aanbieden. Geschenken waar Esau recht op had. Ja. Esau had er recht op, want dat eerstgeboorterecht was hem ontnomen. Esau had recht op die geschenken. Maar weet je, Esau had gekozen om te vergeven en die kwam gewoon met open armen. En hij weigerde wat Jacob hem wilde geven. Hij wilde het gewoon niet. Hij zei, nee, hou het bij je. Hou het bij je, ik hoef het niet, ik ben zo gelukkig. Esau was helemaal vrij. Jacob leefde nog altijd in gevangenschap en werd daar pas vrij. Dat is wat er gebeurt. Weet je, Esau was zo vrij dat hij zegt, hey, kom toch mee, ik wil dat we bij elkaar gaan wonen. Jacob wilde het niet. Dat gebeurde niet omdat Esau nog niet helemaal klaar was in zijn proces. Esau was al lang vrij. Maar Jacob wilde het niet. Maar Esau zei van, kom nou met me mee. Dan ben je echt helemaal vrij, hè? Dan ben je vrij van bitterheid. Dan heb je vergeving en verzoening in je hart gesloten. Esau is een held. Esau is een held. Daar mogen we van leren. Weet je, David die had Saul vergeven. Twee keer een speer naar zijn hoofd in het paleis. Twee keer spaart hij zijn leven in het veld. Mm-hmm. Het verleden herhaalt zich, maar werd veranderd omdat David had gekozen voor vergeving. David huilt over de dood van Saul. Hij hield van hem. Hij hield van hem. Je huilt niet over de dood van iemand van wie je niet houdt. Anders had hij een feestje gevierd. Als hij Saul echt als zijn grote vijand had toegelaten in zijn hart. En dat had hij het recht toe, hè, menselijk gezien. Had hij alle recht. Moordaanslag dit, vervolging dat. Wij zouden allemaal zeggen van, nee, je staat bij zijn voetend, kop eraf. Want dat recht heb je. Dat zegt de wereld. Maar David koos voor de weg van vergeving, de weg van God. Hij brak met bitterheid. Iedereen heeft recht op jouw vergeving. Want vergeving bepaalt de richting van jouw leven. Vergeving bepaalt de richting van je leven. Ga je richting genezing en gezondheid of blijf je in gebondenheid en gebrokenheid? Welke richting kiezen we vandaag? Welke richting kiezen we vandaag? We vragen of de muziek alvast kan komen. Jezus werd geslagen, gebroken en gekruisigd voor jouw genezing, gezondheid en genade. Dat is het evangelie. En dat evangelie is niet alleen bestemd om tot ons te komen, maar ook om door ons te stromen. We zijn het lichaam geworden. Waarom? Omdat Jezus wil met zijn lichaam samenwerken. Anders had hij er niet voor gekozen om zijn kerk, zijn lichaam te maken. Maar het lichaam moet gezond zijn. En waar bitterheid is, maakt het lichaam altijd ongezond. We kunnen niet gezond functioneren als we dat toelaten in de kerk. En daar beginnen we met jouw hart. Dat begint met jouw hart. Misschien zit je hier en denk je van ja, inderdaad, die persoon naast me, die zou echt eens moeten gaan praten met die persoon aan de andere kant van de zaal. Maar zullen we beginnen even bij ons eigen hart? We kunnen allemaal wel aanwijzen wie we vinden dat we dichter bij elkaar moeten groeien. Dat is heel makkelijk. Hé, ik zag jou die blik geven, misschien is het goed. Maar kijk vooral eens even naar je eigen hart vandaag. Wat zit er in jouw hart? Wat gebeurt er in jouw hart? Het moet door ons heen stromen, vergeving. Ga voor vergeving en breek met bitterheid. Ga voor vergeving en breek met bitterheid. Dan vind je genezing en leef je in vrijheid. Breek ermee. Breek ermee. En terwijl je hier nu zit, misschien voel je dat hart al een beetje kloppen. Dat je denkt, deze is niet voor mijn buurman. Niet voor mijn buurvrouw. Chips. Het is tijd om een stap te zetten vandaag. Het is tijd om een stap te zetten vandaag. Want stilstaand water gaat stinken. En soms moet je gewoon even in beweging komen. Soms moet je gewoon echt in beweging komen. Dus ik ga je ook gewoon vragen om, als jij moet breken met een bepaalde bitterheid in je leven. En misschien is het wel dat je moet breken nu nog met teleurstelling. Dat je voelt van, hé, er is laatst teleurstelling binnengekomen, maar ik ga die bitterheid voor zijn. Ik ga die pijn, ga ik geen bitterheid laten maken. Weet je, de duivel die wint niet als die je pijn doet, die wint als er bitterheid komt. De duivel denkt dat hij wint als je pijn hebt. Maar dat is niet zo. Even persoonlijk. Gerrit, kijk me al aan. Sommigen zullen zeggen, Beb heeft uiteindelijk de strijd verloren. Nee, de duivel is de grote loser. Want menselijk gezien was er alle ruimte voor teleurstelling. Voor een stukje bitterheid. Van waarom niet, in al die 8 jaren niet. Menselijk gezien had ze daarin kunnen gaan. Maar ze ging in geloof, ze ging in vreugde, ze ging in vertrouwen, ze ging in liefde voor haar maker. De duivel was de grote verliezer. Het is tijd dat we de bitterheid voor zijn. Misschien zit je hier en denk je, oh man, ik ben echt al stilstaand water op en top. Dan is het tijd om te gaan knielen en om het aan God te geven. En misschien denk je van, nou, maar het is nu nog een beginfase, maar als dit stil blijft staan, dan gaat het wel worden. Wees de bitterheid voor. Wees de bitterheid voor, want jij bent bestemd voor vrijheid. Jij bent geroepen om te leven in vrijheid. En God vraagt je vandaag, kom in beweging. Breek het dwars doorheen. Dus ik wil vragen of we met z'n allen opstaan een moment. Ik wil een moment bidden en dan zal ik je naar voren vragen om gewoon te knielen. Weet je, je hebt geen hand op je hoofd nodig om zelf dat stukje bij God te brengen. Dat is tussen jou en God. Maar doe het wel, kom in beweging. Halleluja. Want liefdevolle Vader, dank u wel voor het voorbeeld van Jozef. Heer, dank u wel voor het voorbeeld van Esau. Dank u wel voor het voorbeeld van David. Heer, dank u wel dat u uw woord niet kracht bijzet door één verhaal, maar dat het een rode lijn is door uw woord, Heer. Om te breken met bitterheid, om te gaan in vergeving, om te leven in vrijheid. En Heer, op dit moment bid ik dat dit een veilige plaats zal zijn. Heer, dat iedereen de veiligheid zal voelen om de gevoeligheid bij u te brengen. Heer, om de pijn bij u te brengen, om de teleurstelling bij u te brengen, om de schande bij u te brengen. Heer, om dat stukje niet gezien worden bij u te brengen. Heer, dat, stukje bitterheid bij u te brengen. Heer, ik bid dat een ieder die wandelt met bitterheid en worstelt met bitterheid vandaag in beweging zou komen. En Heer, ik bid ook dat als er dingen spelen hier tussen mensen onderling, dat het uit de weg geruimd gaat worden door het gesprek aan te gaan, vergeving te vragen aan elkaar en om die weg van vergeving te gaan. En Heer, dan niet op een afstandje blijven van elkaar, maar we willen de vergeving van Jozefs hart. De vergeving van Jozefs hart. Hé, hey, en ik zal ook voor je zorgen, ik hou je dicht bij me. Echte vergeving, echte verzoening. Heer, dat is wat uw genade doet. Heer, u zei aan het kruis ook niet, oké, ik heb je nu vergeven, maar nu zoek je het zelf uit. Nu blijven we op afstand. Nee, Heer, u zei, ik heb je vergeven en ik kom in je wonen door mijn Heilige Geest. Heer, dichterbij kon u niet komen. U bent dan in ons komen wonen. Heer, laat dat een voorbeeld zijn voor ons allemaal. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen.